Tot voor onze overdenking is uit de Heidelbergse Catechismus de 47e zondagafdeling. Zondag 47. Daar vraagt de onderwijzer in de 122e vraag: welke is de eerste bede? En het antwoord luidt: uw naam worden geheiligd. Dat is: geef ons eerstelijk dat wij uw recht kennen. En u in al uw werken, in welke uw almachtigheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk schijnt, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten dat uw naam om onzentwil niet gelasterd, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover. Letten wij op deze eerste bede, op zijn naam. In de eerste plaats, hij is heilig. In de tweede plaats, hij is geheiligd. En in de derde plaats, hij wordt geheiligd. De naam, hij is heilig, hij is geheiligd en hij wordt geheiligd. Er is wel reden toe om elkander de vraag te stellen: geliefden, is dat nou voor ons ook de eerste bede? Uw naam worden geheiligd. Want die eerste bede, daar zegt de Heidelberger dan ook van, dat het de eerste bede is. Welk is de eerste bede? Niet alleen in de betekenis van nummer 1 en 2 en 3 en 4, nee, maar ook om aan te duiden het belangrijkste, het grootste, het meest omvattende. En als dan die vraag tot ons komt, ja, er staat hier: welke is de eerste bede? En we zouden daarvan maken: welke is uw eerste bede? Zouden wij dan dit antwoord geven? Zouden we dan ook zo schoon, zoals hier geschreven staat, het recht kennen, hem roemen en prijzen in al zijn werken, omschikken en richten zoals een pijl uit de pijlkoker geschikt en gericht wordt naar het bepaalde doel? Zou dat dan de inhoud zijn van onze eerste bede? Of komen wij daar eigenlijk helemaal niet aan toe? Uw naam worden geheiligd. Nou ja, ik bedoel, je kan natuurlijk als een formule, kun je dit in je gebed zeggen, aan het eind of aan het begin. Maar je voelt wel aan, daar gaat het even niet om. Het gaat er even om dat ver boven mijn belang, mijn gedachten, mijn begeerten, mijn vragen, mijn nood, mijn leven en mijn sterven, ver daar bovenuit rijst het gewicht en de heerlijkheid van de naam onze God. Want zijn naam is uitdrukking van zijn wezen. In die naam hebben wij bij de behandeling van de wet des Heren al op gelet. In die naam laat God iets zien van wat en wie hij is. In zijn naamgeving buigt hij zich ten onswaarts. Want je kunt natuurlijk zeggen, hoe kan het wezen Gods in een naam gevat worden? Dat kan uiteraard niet. Maar de Heere tekent en schrijft toch, predikt in die namen. En daarin geeft hij een goede en zuivere voorlichting. Wie en wat hij is. Nou, als dan die vraag tot ons doordringt. En wij gaan de gebeden zo na. En, laat ik erbij zeggen, ook de goed bedoelde gebeden. De gebeden die, zou je zeggen, zo regelrecht uit het hart opkomen. In tijden van nood, in tijden van droefenis, van smart, van angst. Om dan op de voorgrond eerstelijk te bedenken dat zijn naam geheiligd worden. Paulus schrijft ook in mijn lichaam. Dat is zijn begeerte. Dat God zijn naam verheerlijkt in zijn lichaam. Het zij dat hij leeft, het zij in zijn sterven. Maar dat zijn naam geheiligd worden. Zodat leven, sterven, voorspoed, tegenspoed, pijn, verdriet, alles ondergeschikt wordt aan de heiliging van Gods naam. Gemeente, ik heb dat niet gezegd in het verleden om ons kleinmoedig te maken, als ik zei, het is de mens aantrekkelijk om zo steeds hoger op, trapje voor trapje, dichter bij het doel te komen. En zo beredeneren we vaak ook ellende, verlossing en dankbaarheid. We hebben een stuk ellende. Dan komt de verlossing. Dan ga je een stap vooruit. En dan tenslotte de dankbaarheid vanwege die verlossing. En daar heb ik wel eens misschien een beetje eenzijdig tegenovergesteld. In het stuk der ellende is onze ellende groot. In het stuk der verlossing wordt onze ellende nog groter. Als we mogen letten op die dure prijs die betaald is voor zulken. En een stuk der dankbaarheid wordt ellende op zijn grootst. Want dan komt het wel uit van hoedanige geest wij zijn. Het is misschien een beetje eenzijdig geformuleerd. Maar dat heb ik expres gedaan omdat ieder mens wil zijn, ook in het geestelijke leven. Dat wil helemaal niet zeggen dat het allemaal eigen werk is. Zo moet u dat niet zien. Ik zou zeggen, nee, juist Gods kinderen hebben dat onderwijs nodig. Maar om nou een gearriveerd mens te zijn. Ik ben er nu. En ik weet. En ik heb. Dat is allemaal wel goed. Als het in het allerheiligst geloof, geloofd wordt door de werking van Gods geest. Ik weet, mijn verlosser leeft. Maar vergeet niet, dat heeft Job niet gegrond op zijn belevenis hoor. Want dan had hij gezegd, ik geloof dat mijn verlosser dood is. Dit merken niks meer van dat hij leeft. Er leeft nog wel ene in de hemel, maar die is mee bezig mij de dood aan te doen. En mij langzaam te verdelgen van de aarde. Voel je het verschil? Of een concluderend mensenkind zegt, ja ik weet het wel hoor, want gisteren toen was het zo en toen kreeg ik zo'n uitkomst. Mijn verlosser leeft. Of dat midden in de ellende dat door sommigen naakte geloof opeens door alle smart en ellende heen worstelt naar de levende God. Kijk, en dat is nou een stuk der dankbaarheid zo treffend. Want je zult het wel bemerken. We zitten regelrecht in het armenhuis. Want als ik uw eigen consciëntie, uw hart, uw geweten te hulp zou roepen. Wat ik u nou gevraagd word, wat is nou uw eerste bede? En u gaat terugdenken. Moet u dan constateren dat dat cirkeltje zo klein is. Zo klein. Uw leven, uw gezin, uw zorgen, uw noden, uw behoeften. Alles wat er zo is in uw leven. En daar, ja zeker vooral als het nood en druk is, dan wilt u misschien wel roepen om uitkomst, maar de heiliging van Gods naam. Om nou te zeggen, Heere, als uw naam daarin nu geheiligd wordt, dat ik te gronde ga, uw wil geschieden. Als uw naam erin geheiligd wordt, dat ik niet meer beter word, dan is het goed. Als uw naam daarin geheiligd mag worden, dat ik vrouw of kind of man of vader of moeder verliezen moet, dan is het goed. Want uw naam is zo groot. U bent zo groot. U bent waardig alleen in alles de eer en de aanbidding. Ziet u dat de kerk hier in het armenhuis zit en dat ze ontdekt worden aan zichzelf dat ze egoïsten zijn. En dat het zo waar is dat wij uit God gevallen zijn om hem nooit meer te bedoelen. Wij. Is er niet meer. En nu hebben wij niets meer. Goed, laten we nou eens op enkele zaken letten. Onze eerste gedachte was, even afgezien van dit antwoord, de naam. Die is heilig. Wat denkt u? Zou een mens de naam, de persoon, het wezen God groter kunnen maken? Dat kan niet. Hij is vol in zichzelf. Hij is als het ware gelukzalig in zichzelf, de drieënige God. Daar is niet aan toe te doen of alle mensen hem prijzen. Hij blijft heilig. Of alle mensen hem vloeken en tarten, hij blijft heilig. Hij wordt niet meer of minder van alles wat zich hier voordoet op de aarde en in ons leven. Want hij is de heiligheid zelf. U moet dus niet uit deze eerste bede de conclusie trekken alsof enig mensenkind bij macht of in staat zou zijn om Gods naam heilig te maken, want die is heilig. Dat is het onaantastbare van God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Hij heeft niet van nodig om van mensenhanden gediend te worden. We kunnen hem geen tempel bouwen waar hij zou wonen. Vervul ik niet de hemel en de aarde? Hij is heilig. In de tweede plaats, zijn naam is ook geheiligd. Toen de Heer Jezus zijn discipelen dit gebed leerde bidden, omdat ze zeiden: Heere, leer ons bidden. En de Heere die fariseïstische gebeden had afgesneden, ijdele verhalen van woorden. Maar gij als gij bidt, bid aldus. Toen de Heere Jezus dat zei, dat leerde, toen had hij daarvoor de grond in zichzelf. Kijk, stel nou voor dat je een mens iets gaat leren en je weet dat het nooit goed zou komen. En dat zo'n mens, zo'n leerling, nooit de plaats in zou kunnen nemen die hij in moest nemen. Dan zou je zeggen: begin er niet aan. Het heeft weinig zin. Je oogst toch maar stank voor dank. Zo is het in het gewone. Maar nou spreekt Christus dus uit de bewustheid: Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde, groot gemaakt, geheiligd, geprezen. Ik heb in alle delen rekening met u gehouden, niet met mijzelf, met uw wil. Ik heb uw grote werken overal ingezien, bewonderd, geroemd, geprezen. Als ik het brood nam, sloeg ik mijn ogen op naar de hemel, om uw naam te heiligen. Als ik wondertekenen deed onder de scharen, bad ik tot u, Vader. Ik weet dat gij mij altijd hoort, maar om der scharen wil. Als hij in de nachtelijke eenzaamheid uitging, toen de discipelen sliepen, misschien wel eens onrustig door alle droombeelden die door hun hart en hoofd heen spookten. Toen het net leek alsof die hele aarde in slaap was. Je kunt zeggen, dat is een zegen. Ergens wel. Maar des nachts onderwijzen mij mijn nieren. Word ik wakker, zo zijt gij nog bij mij. Misschien zegt u: o man, ik word soms doodmoe wakker, geplaagd door allerlei dromen, door allerlei akelige dingen. Ja, maar de heiliging van Gods naam, dat is niet goed te maken met het Onze Vader af te raffelen. Dag en nacht, dat is juist het heiligen van de naam. Om in alles uit te gaan van het beginsel. Als God maar verheerlijkt wordt en geprezen en geloofd eeuwig en altoos. De daarom stond hij op in de nacht. Het kwaad was zijn overleg niet. En dan ging hij naar de bergen. Het was net alsof zijn heilige ziel op die wachters van de aarde ontdaan wilde worden. Of ontdaan is het goede woord niet, maar dat hij een ogenblik die slapende massa wilde verlaten om op te klimmen. En daar op die bergen gemeenschap te oefenen met zijn vader. Zijn naam te spellen, te loven, te prijzen, maar ook aan te roepen in de benauwdheid die zich vaak wijd uitstrekte in zijn leven, in zuchting en gebed. En in dat leven Christi, mensen, ik zeg dat expres, want het is het fundament hoor, anders kunnen we geen stap verder doen. Dan krijg je die verwaten taal van de mens die in alles durft te schrijven tot meerder eer van God en tot eer van God, hoe de vereniging ook heet, maar in alles kom je tegen. Hè, tot eer, dat hoort bij de statuten, dat hoort nou eenmaal bij de vaste regels, het is tot eer van God. Is dat dan niet mooi? Ja, maar werken wij niet over de schuld heen? Dat wij eerrovers geworden zijn. En dat er van al ons doen en laten niets terecht komt. Het is zo goedkoop tot eer van God. Ik hou erg veel van muziek of van zang, dat vind ik geweldig mooi. Dat kan de Heer ook zegenen. Ik denk altijd aan Elisa, haal mij een speelman. Daar kun je soms van opknappen. Somberheid, een donkerheid en je hoort daar zingen. Dan kan de Heer dat gebruiken om je hart te vervrolijken. Maar soms, als je zo'n psalm hoort, dan komt ook, wij hoeven niet te oordelen, of je ziet het op de plaat, al die mensen keurig gekleed, dan komt ook wel eens de vraag, Heren, zouden er ook bij zijn die beseffen wat er gezongen wordt? Ja, natuurlijk, het is tot eer van God, staat erbij. Ik ontken dat niet, ik weet het niet. Ik weet één ding, dat het met mij meestal erg verder vandaan is. De Ere God, ik durf het niet te zeggen. Maar als we nou de grond mogen zien, die naam is heilig. Maar hij is ook geheiligd. Daar kan geen sterveling aan af of toe doen. Dat is tot troost van armen. Niet om zichzelf daarmee te zalven in de zin van, nou ja, het is al gebeurd hoor. Komt er voor jou niet op aan, zo niet. Maar in de troost dat er één geweest is, de Zoon des Mensen, die als die tweede Adam het hoofd van een beter verband, de naam van zijn God heeft geheiligd, altijd. En ja, dan zeg je wel eens, midden in het verdriet, midden in de ervaring, wat een boze, snode zondaren we zijn. Zeg je wel eens opeens, ja maar toch, o God, wat heeft u bewogen, dat u in uw Zoon Christi uw naam heeft doen heiligen.
En dat er één geweest is en buiten hem niemand, nog voor hem, nog na hem. Die dat werk heeft begonnen en voleindigd om tot het einde toe. In leven en in sterven op de ere Gods uit te zijn geweest. Dat was hij. Vandaar dat ik je wel eens gewaarschuwd heb. Voor die hoogdravende uitdrukkingen. Die vaak in het godsdienstige leven veel opgeld doen. Wanneer je hoort dat de ere Gods. En ik zei tegen God, gooi mij maar in de hel. Als je, gaat om met je vaak ook. Als je eer maar. Een ander heb weer een uitspraak. Om de ere Gods nou eens liever te hebben dan je eigen zaligheid. Maar wees voorzichtig hoor. Want als de Heere je ontdekt wie je bent, dan zeg je dat niet meer. Dan zeg je, o, onderkruiper die je bent. Er is er maar één geweest. Die heeft de ere zijns vaders lief gehad. Boven alles. In dat teken staat deze zondag niet geschreven hoor. Dat zul je wel vinden, wel merken. Van een soort stelling dat we op zo'n hoogtepunt komen, weet je wel. Nou gaat alleen nog maar om de ere Gods. Ik zeg niet dat dat het hoofddoel niet is van alle werken Gods. Zijn eer, maar het is Gods hoofddoel, niet ons hoofddoel. Vandaar dat Psalm 115 zegt, niet ons, o Heer, niet ons, uw naam geef eer. Dat betekent letterlijk, Heere, wij komen er niet aan toe. Maar wilt u uw naam eren? Ik wil niet zeggen dat wij zo zijn. Dat we zeggen niet ons, niet ons. Maar wij geven alleen de Heere de eer. Nee, het wil zeggen, er is een arm mensenkind die ziet dat alles in elkaar stort. En dat hij nergens wat van terecht brengt. En die zegt, o Heere, doe u het toch om uw naams wil dat die geëerd en geprezen mag worden. Dat betekent het. Dat is in Christus Jezus volbracht. Dat is het fundament. Daar heeft God na de val voor het eerst aanschouwd en gehoord een persoon die het niet alleen gezegd, die het gedaan heeft. Die het volbracht heeft. Niet eens blijven hangen in, ja, maar als het goed is, moet alles tot eer van God geschieden. Nee, maar die het allemaal gedaan heeft, ter ere Gods. Ik zoek de eer mijns vaders. Gij zijt het, die de eer van mensen liever hebt dan de ere Gods. Ik neem geen eer van mensen. Maar gij wel. Dat was een harde boodschap. Kun je indenken, als je dan goed bekeert, dat waren die mensen in die tijd, dat waren goede bekeerde mensen. Schriftgeleerde, farizeeën. Kun je begrijpen, als je nou zoiets hoort, en de genade is er niet bij in die zin om je ervoor in te winnen voor die boodschap, kun je begrijpen dat je boos wordt. Dat je zegt, ja, dat is ook wat moois. De eer die van God alleen is, niet zoeken wij. Wij die niet anders doen. Durft die te zeggen. Kun je begrijpen die haat die er is in de mens. Als die horen moet wie hij geworden is door de zonde. Dat hij om iedereen wat geeft. Het meest om zijn eigen. Maar om God niets. En toch is het zo nuttig en noodzakelijk want gij zult zijn naam heten Jezus. Dat betekent niet helper, maar dat betekent zaligmaker. Een volkomen zaligmaker. Die God is onze God van volkomen zaligheid. En dan gaat het die kant uit. Dat we helemaal niet voorop lopen om te zeggen, oh ja, uw naam wordt geheiligd. Jongens, wat kunnen we nog meer doen? Wat zullen we nou weer eens doen? Nee, maar dat punt 1 de weg geblokkeerd wordt om onze gedachten heen te leiden en onze zinnen. Die van de Vader in deze wereld gezondigd is. Gezonden is en die zijn vaders naam geëerd heeft. En als een lasteraar is terechtgesteld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Dat is de zaak. Als u daar nou niet mee verenigd ligt, zou ik maar zeggen, dan hoeven we geen eens verder te praten. Want de rest is camouflage. Een kaartenhuis, wat met de dood ineens stort. Dan zal voor God en alle mensen blijken op de dag des oordeels, dat we alleen maar het schepsel geëerd hebben, boven de schepper die te prijzen is, tot in der eeuwigheid. Maar nou zegt Jezus, discipelen, ik zal het jullie leren. Nou, dat kun je niet in ene keer, hè? Als je iets leren moet. Nee, letterlijk ook niet. Ze zullen het wel een paar keer herhaald hebben. Hoe was het ook weer, Johannes? Hoe was het ook weer? Ja, ik weet het ook niet precies. Laat het maar eens vragen. Meester, zegt u het nog eens voor. Zo gaat het in het gewone als je iets leren. De kinderen met hun vestje op de catechisatie, dat weten ze wel. Soms kennen ze het heel goed. En dan komen ze op de catechisatie en dan opeens... Ja. Nou, en als ze dan een beetje geholpen worden, dan gaat het weer verder. Dat is gewone dingen. Wat denk je nou in het geestelijke? Uw naam worden geheiligd. Leer ons bidden. Dan weten wij het niet. Dan zegt Paulus, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Broeders, ik acht niet dat ik het al reeds gegrepen heb, maar waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Ik jaag ernaar naar het wit, naar het doel, naar de prijs. Dat is toch een van de, laten we zo zeggen, van de balsemen in Gilead. Als je daar een oog voor mag krijgen, dat je op school zit. Want als hij zo hoog praat uit de boom van, oh ja, de eer van God en dit en dat. Ja, dan heb je daar die troost ook niet uit. Maar als je nou in een hoek zit en je zegt, dat is waar ook, leer ons bidden, want wij kunnen niet bidden en we weten het niet, dan geeft dat moed. Dan zeg je, lieve Heere, mag ik alstublieft blijven op school? Mag ik blijven? Ik moet altijd blijven zitten, maar ach, laat mij op uw school. Want als Jezus wat gaat leren, dan is er grond voor in hemzelf. Omdat hij de naam geheiligd heeft, dan zal hij het ook doen ook. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Ziet, hij bidt. Ja, maar is het dan zo, als wij op die weg wandelen, dat we dan altijd maar goed... Nee. Nee. De redenering van zo... Als hij het dan voor zijn rekening neemt en verandert, is het dan altijd maar goed. Die redenering is niet goed. Het is met ons nooit goed. Nee, nooit. Je kan aangenaam beginnen te bidden. En als een grote egoïst eindigen. Kan ook zijn dat je als een grote egoïst begint met ik, Heer, en zou u dat willen doen en dat en zus en zo. En nog een bedankje erachteraan voor zover de Heer rekening met onze wensen gehouden heeft deze dag. Kan ook zijn. En dat opeens de geest der genade en der gebeden bij je binnenkomt. En dat je mag eindigen. De naam des Heeren. Zij gelooft. Dat is de lijn. Die moet u vasthouden. Wat vloeit er nou uit die geheiligde naam door Christus? Wat vloeit daar nou uit voort? Dat hij alles heeft. En dat hij een uitdeler is van de gaven en de genade. En dat in hem alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dat het des vaders welbehagen is dat in hem al de volheid woont. En daarom gaan we beginnen. Geef. Geef. Wat? Niet in de brute zin. Geef hier, dat zeggen de kinderen. Geef hier, het is van mij. Nee, zo niet. Maar in de Bijbelse zin, zoals je dat zo vaak tegenkomt, komt, laat mijn ziel leven en zij zal u loven. Geef mij weder de vreugde uws heils. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugde. Geef dat mijn oog het goed aanschouw. Terwijl ik gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Geef, Heere, opdat van angst en strijd beminde volk mag zijn bevrijd. Geef heil door uw rechterhand en red het zucht. Het vaderland. Dat geven. Dat is een teken. Hier zit een mens. Je zou zeggen, die zit wel in de zevende klas. Die is al zondag 47 bezig. Het is bijna klaar. Nee. Hier zit een mens. Die kijkt eens naar binnen en kijkt eens om zich heen. En hij heeft in zichzelf niets. Toch is er genade. Hoe komt het uit? Hij gaat niet bij de duivel te biecht. Hij stroopt ook niet stad en land af om bij mensen hulp te verkrijgen. Want die overtuiging is in zijn ziel ingegrift. In de Heer Jezus is alles. Alles is in hem. En bij hem. Dat gelooft hij zo zeker. Dat als hij zijn hand ontsluit. Nee maar. Dan is er blijdschap en vrede. Dan wordt vaders naam verheerlijk. Dan wordt vervuld en zij zongen Godelof. Dat gelooft hij zeker. Want dat weet hij uit de praktijk van het leven. En uit het goddelijk blad. Wie is een God als hij? Groot van macht en heerschappij. Daar komt het in uit. Dat deze arme toch ergens een rijke is. Want omdat hij zo rijk is, daarom is hij zo arm. omdat Jezus hem op zijn school nam. Daarom is hij zo rijk, maar daarom wordt hij ook zo arm. Geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen, want dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Wat? Geef eerstelijk dat wij u recht kennen. Nou, maar mensen nog aan toe, als je ons hoort praten, lijkt het wel of wij God op zak hebben. Is dat dan niet zo? Wel, nee. Dat is een van de lessen die de Heer je leren kan. Er kan een tijd in je leven zijn, oh, mensen nog aan toe, onder het ontleedmes van dat menselijk denken, wordt als het ware God behandeld. Ik hou echt wel van de dogmatiek, want als het goed is, bloeit de dogmatiek op het woord van God. Maar hij schrikt er ook wel eens van. Dat je zegt, jongen. Ene wordt van het andere weer afgeleid en nog eens afgetakt en nog eens afgeleid. Het is net alsof de Heere God op een operatietafel ligt en daar is de mens bezig met God. Hij weet het allemaal zo goed. En dat is een punt, daar wil de Heere ons af hebben. En daar wil de Heere zijn kinderen in onderwijzen. Die vrienden van Job, die kwamen ook bekaaid uit, maar Job zelf ook. Maar hij werd door de Heere vrijgesproken, dat wel. Maar het kwam toch tenslotte hierop neer, ik zal vragen onderricht, gij mij. Eerst hoorde ik u met het gehoor van mijn oren, nu ziet u mijn oog. Daarom ik heb berouw, ik verfoei mij in stof en as. Abraham voelde er iets van toen hij zei dat hij zich onderwond. Hoewel ik stof ben en as, onderwond om tot de Heere te spreken. Dus wij hebben geen godskennis, geen rechte godskennis meer, nee. Er is nog wel godskennis. De meeste volkeren ook die nog nooit van de Bijbel hadden gehoord in het verleden, die hadden een bepaalde godsverering. Maar een rechte godskennis, die heb je ook niet omdat je protestant bent, of hervormd gereformeerd, of hoe het dan ook heten mag. Nee hoor. Want al heb je de zuiverste boeken voor je neus liggen, dan heb je nog geen rechte godskennis. Net als bij Comrie, wiens leermeester een dik boek had geschreven over de genade. Een goed boek. Een troostrijk boek. Een boek met veel lering. Maar toen Comrie hem later eens een keer bezocht, toen kroop de man over de grond en hij riep, gena, o God, gena. Wees mij zondaar genadig. Kijk, dat was de praktijk. Voel je het verschil? Kan best dat we onze vragen altijd goed hebben geleerd. En dat we ook hebben geleerd op de catechisatie, geen geval, geen zorg. Geen list oost, nog west, nog zandwoestijn. Het is waar. En blijft waar. Eeuwig waar. Maar, als we in de woestijn zitten, hoe gaat het dan? Hoe gaat het dan? Nou, dan komt het vaak wel uit van hoedanige geest we zijn. Elia zei in de woestijn, ik ben zat, neem mijn ziel maar weg, laat me maar sterven, ik ben maar alleen overgebleven. Dat is een profeet, uw naam wordt geheiligd. Elia, ken je dan die God niet, die in ontferming? Nog een Obadja, nog profeten en nog vele anderen die de knie voor Baal, ken je die God? Maar hij was het zat. Jona, die zat in het oosten. Oost, nog west, nog zand, woestijn, doet ons meer of minder zijn. Ik heb wel eens, mijn moeder werd een beetje boos op me, maar toen moest ik lezen thuis. Vader was niet, en toen las ik dat hoofdstuk en toen was ik bij dat punt. Toen begon ik toch te lachen, als jongen. Ik zag het gebeuren voor mijn ogen. Die man daar, die waardige man met die baard op dit heuveltje daar, een lekker boom boven zijn hoofd, in de schaduw. Nog even afwachten, ik zit hier voorlopig goed. En dan die boom weg en de zon, in de oude Bijbel stond de zon, stak Jona op zijn kop. Je zou ook zeggen, je wordt Spaans, je raakt door dolle heen, hè? Je krijgt het benauwd. Je bent wel eens een dag naar de dierentuin geweest met het kroost, bijvoorbeeld, hè? Nou, dat kan een ogenblik zijn als het een beetje te benauwd wordt en te drukkend dat je... Oh, mens, nog aan toe. Een explosie. Dat is eens en nooit meer afgelopen. Hoeft niet, maar het kan, hè. Maar zo zag ik toen, als jongen zag ik die Jona zitten. Oost, nog west, nog zandwoestijn. Degelijke man, die Jona. Doet ons meer of minder zijn. En de man is woedend, woedend. En slaafse vrees heeft hij ook zeker niet, want wij zouden zeggen, man, ben je niet bang, dat trekt mij altijd bij dergelijke mensen, bij Mozes en bij Jona ook, dat je zegt, eigenaardig dat die mensen het ook tegen de Heere zeggen. Als de Heere komt, is uw toren billig ontstoken, Jona. Heb je daar nou ja, tot er dood toe, zegt de man. Nou, wij zouden zeggen, nou zou je toch wel wat inbinden. Op je knieën vallen. Maar daar is veel te heet voor. Veel te benauwd voor. Het zweet breekt de man uit aan alle kanten. Nou. Zie je, dat is nou onze gang. Ja. En dat ik lachte, dat bedoelde ik niet mee als jongen. Dat zou ik niet gedaan hebben. Maar ik zag in een ogenblik, je zou zeggen het... Je mag het niet zeggen, maar het klopt er niet zo bij. Maar het grappige van de situatie, dat ik denk, dat is nou op en top de werkelijkheid. Je zou, als je een hamer bij je had, zou je de resten van de wonderbomen stukken slaan. En zeggen, daar lelijk het, om zo dood te gaan in een ogenblik. En als je wist dat het een worm gedaan had, zou je hem uit de grond spitten. Verneid. We kunnen niks hebben. Dat is nou de werkelijkheid. En dat heeft de Heer ook op laten tekenen om ons te leren. Om van die holle woorden een beetje terug te komen. Welke stipske der zaak hebben wij gehoord? Wie zou de donder van zijn mogendheden verstaan? Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Hij is de onuitsprekelijke. Daarom geef ons eerstelijk dat we u recht kennen. Want soms gebruiken we de naam van de Heere, maar we bedoelen Baal. En we trekken allerlei gezichten en allerlei stemveranderingen. We staan te brullen als een leeuw of te loeien als een koe. Als Baal-dienaars ons met messen snijden. Om God aan te roepen. Zijn naam. Nee, zegt de Heere terug. Je hebt helemaal niks. De wijze beroemen zich niet in zijn wijsheid. Een sterke niet in zijn sterke. Maar die zich beroemt, beroemen zich daarin dat hij mij kende. Nou, dan wil je wel een stapje terug hem kennen. Dan wordt geboren wat we hier lezen. Vergeef ons eerstelijk. Ja, denk je maar als die ouderling professor dominee bent. Oh nee, die helemaal. Die helemaal. Die moeten helemaal naar de achtergrond wat dat betreft. Geef ons eerstelijk dat we u recht kennen. Zoals gij gekend wilt worden, zoals u in uw woord hebt geopenbaard. Want hij is de God van het woord. Een andere openbaring is er niet die betrouwbaar is. Onze vaderen beleden, wij kennen hem door twee middelen. Ten eerste door de schepping en onderhouding van alle dingen. Overmits de zulke voor onze ogen is als een schoon boek in welk ons de onzienlijke dingen Gods te verstaan worden gegeven. Namelijk zijn eeuwig gekracht en goddelijkheid. En ten tweede door zijn heilig woord. Maar dat eerste kun je niet zuiver zien zonder het woord. Je hebt mensen die kunnen aardig over de natuur babbelen. En God er nog bij halen ook. Maar wees nou eens eerlijk. Kun je nou werkelijk in dat alles God prijzen? Zijn naam heiligen. Waar je ook bent. Als je de wonderen zijn er hand ziet. Dat kun je niet. Calvijn zegt, er hebben een bril voor nodig. De bril van Gods woord. En zijn heilige geest. Die doet alleen getuigen, Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. En uit de mond der kinderkens en der zuigelingen heeft hij sterkte gegrondvest. Soms moet je je verstand ervoor verliezen. Zoals die man die niet was als een ander. Maar de baas hield hem toch maar aan het werk. Hij durfde hem niet te ontslaan. Het was ver voor de oorlog. En dan waren ze bezig in de tuinen. Of in de gemeenteplantsoenen, weet ik het. En dan opeens kwam die weer aan met zo'n klein bloemetje. Jongens, kom eens kijken. Kom eens even kijken. Dat is het pronkstuk van des vaders handen. Dat heeft hij gemaakt, de bloemen van het veld. Tot de kleinste toe. Kijk toch eens. En er stond die man de Heere te prijzen. Totdat de baas zei, nou joh, nou moet je weer eens wat doen hoor, aan het werk. Hij was niet goed meer bij zijn hoofd. Maar hij was wel goed daarbij dat de Heere wijs en groot is in al zijn werk. Wij hebben het veel te druk. Met ons eigen, met ons verstand, met alles. Dat we u recht kennen. Geef. En Heere, geef ook. En dan komen we het. Zijn naam wordt geheiligd. Is geheiligd, maar hij wordt geheiligd ook. Daarin. En dat we u in al uw werken. In welk uw almacht, wijsheid, goedheid. Gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid kwalijk schijnt. Ja, het is geen duistere zaak. Helemaal niet. Gods deugd, daar worden hier enkele genoemd. Het is ook niet de bedoeling dat we daar al te breed op ingaan. Maar die schijnen zo helder. Maar wij zien het niet, een onvernuftig man weet er niet van en een dwaas verstaat ook dat niet. Maar hij leerde overtreders hun zonden en ellende kennen. En daarom zegt hij, kom eens kind, luister eens naar mij. Zeg nou eens na, uw naam worden geheiligd. Worden, wie hebt het niet? Je kan hem ook niet heilig maken, dat is die naam al. Maar je bent zo'n arm mensenkind, besef het is. Maar ik kan wonderen doen, zegt hij. In al uw werken, waarin God openbaar komt. Want hij komt niet alleen in zijn woord,
maar ook in zijn werken openbaar. In zijn almacht. Dat is niet hetzelfde als macht aan zich. Macht op zichzelf. Dat is de duivel. Dat is een almacht. Die is allesmachtig in de letterlijke zin van het woord. Die kan vloeken, die kan bidden, die kan licht en duisternis. Alle kanten kan die uit. Maar de almacht van God is de macht van zijn genade. Is de macht waarin hij naar een vastgesteld doel werkt tot nu toe. Velen hebben een gedachte bij de almacht Gods aan een soort willekeur. Een bom die ergens valt en in een vernielende kracht alles gelijk vloers maakt. Maar zo is het niet. Dat is macht op zichzelf, maar het gaat over Gods almacht. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Want hij heeft macht. Zullen die door het doodsbeenderen leven, mensenkind? Heere, gij weet het, profeteer. Het woord des Heeren en de stem des Heeren is met macht. Komt in al zijn werken uit. Want er is geen mens die naar God luistert. We zitten allemaal in de hoogste versnelling van de Heere af. Maar God is zo sterk. De macht van, laat het maar zeggen, de Heere kan ook de bliksem vlak voor je voeten in laten staan, slaan en zeggen geen stap verder. Maar ja, op zichzelf gaat de mens er ook nog doorheen. Maar de macht van zijn liefde. De macht van zijn liefde. Die is zo sterk dat het zwakke Gods in Christus is sterker dan de mensen. Die zwakke Christus. In het vlees zoals die hier op aarde wandelde. Die is zo sterk. Daar gaat zo'n macht van God vanuit. Hè? Dat je kan zo hard, zo koud niet zijn. Maar als je daarop weer mag zien. Door het oog des geloofs. Dan smelt het ijs. Dan breekt het. Dan is het waar, ik bid u aan, o macht der liefde, die zich in Christus openbaart. O licht dat het helse duister kliefde. Dat is waar. Almacht. Ja, het is ook in de wereld, als hij de koninkrijken tegen elkaar slaat, als hij de bergen doet huppelen en beven. Als de aarde vuur braakt, dat is ook almacht Gods. Het was ook almacht als hij de Sinaï deed roken en beven. Maar wat denk je van die almacht? Mijn zoon, wees welgemoed. Uw zonden zijn u vergeven. Uw zonden, ja, ik ben kreupel, uw zonden zijn u vergeven. Dat had ik nooit verwacht. Zo'n boodschap. Zo'n macht en majesteit. En dat de Heere met het zeggen het ook doet. Hè? Dat wordt, zo wordt het ervaren. Zo wordt het ervaren in de zielen. Het is zo. Hij schept. Zijn macht is een almacht. Zijn woord spreekt en het is er. Dat is ook een almacht als hij daar hangt aan het kruis. Nou, je zou zeggen, dat is niet aan zwakheid. En die ene moordenaar, die mag het uit genade verliezen. Zo machtig is God in Christus. Dat die man het opeens het geheim verstaan mag. Wij toch rechtvaardig
maar hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. Heere, gedenk mijner. Aan de macht, hè.
En als je de evangelie leest, dan krijg je uit het ene de indruk dat ze kort tevoren beide God gelasterd hebben. Maar het is gelijk afgelopen. Het liefst zou ik u op die almacht wijzen, die in de genade triomfeert, die in Manasse toch terugbrengt. Toen bekende Manasse dat de Heere God was. Die als het zuizen van de zachtste stilte de zwaarste berg verzet. Mensen, kun je er wel eens naar verlangen. Terug verlangen. Het is waar, hoor. Wat in God is, dat is een daadzaak en het blijft eeuwig bestaan. Dat is niet aan af te doen. Maar verlang je er wel eens naar. Och, weet ik derwaarts weer geleid. Dat ik bij de vernieuwing nog eens verbroken en verslagen mag zijn door de macht van zijn liefde. Dat mag je tegen de Heere vertellen. Je zegt, Heere, ik ben zo'n hard mens. Oh, ik ben zo ver van het pad af, Heere, zo ver van huis. Zou u nog eens door de macht uw liefde, door uw woord en door uw geest, mij willen trekken en opwekken? Dat mag je aan de Heere vragen. Dat je zegt, Heere, och. Als je vertrouwelijke omgang met de Heere kent, dan mag je zeggen, Heere, moet ik zo verder reizen? Toe, laat mij uw aangezicht zien. En eer je het weet, hoor je zijn stem, ongedacht en verrassend. Doe mij uw stem horen, toon mij uw gedaante. Zie je? Dan weet je uit je leven dat je kan zo ver van huis niet zijn. Maar als Vader zijn oog op je slaat in Christus Jezus, dan gebeurt er wat. Ja, dan gebeurt er wat. Nou weet ik wel, het is hier de hemel nog niet. Maar de hemel komt toch wel eens hier op aarde, in het hart. Al is het ten dele. Nou, daarom gaan we naar huis. In de hemel hoef je niet meer naar huis. In de hemel is het thuis, maar op aarde niet. Op aarde moet het weer verder. Maar zalig die in hem geloven. Want zij zullen zijn naam toch heiligen. Want dat doen ze reeds. Als ze beginnen te zeggen, geef. Want daarmee heiligen ze zijn naam. Want hij is Vader. Daarmee heiligen ze de Zoon. Want hij is zaligmaker. Daarmee heiligen zij de Heilige Geest, want hij is de Geest der genade en der gebeden. Amen.